Beter vooraf enkele afkondigingen. Voor de kerkenraad hebben belijdenis van hun geloof afgelegd Dianne van den Berg, Jelle Bonen, Mariska van de Bovenkamp, Rianne Koster, Elbert van Doren, Reindert van Doren, Leon Ebbers, Alianne Eisma, Esther Geurtsen, Corné van Hardeveld, Nick Hazelhoff, Marlize Klumpenaar, Mirjam van der Pol, Timon Schuurman, Erwin Simons en Henriette Smit. Volgende week zondag, 23 mei, eerste Pinksterdag, hopen ze voor het aangezicht van God en ook voor ons als zijn gemeente openbare belijdenis te doen. En we bevelen deze jongeren van harte ook in uw voorbeden aan. Na de morgendienst is er gelegenheid voor de leden van wijk 1 om bij te praten en kennis te maken met nieuwe leden onder het genot van koffie, thee of fris, van harte uitgenodigd. De voorjaarsmarkt die heeft het mooie bedrag opgebracht van 2.886 euro. Dus 2.886 euro. En dan de collecten, die zijn bestemd voor de diaconie, voor de kerkelijke kas en dan het pastoraat in de gezondheidszorg en dan bij de uitgang voor het bouwfonds. Dominique Klomp heeft tot onze vreugde mogen bedanken voor het beroep dat door de gemeente van Ouderkerk aan de Amstel op hem is uitgebracht. We willen hem en ook de gemeente van Ouderkerk straks in onze gebeden gedenken. En dan voor onze luisteraars thuis de schriftlezing. Die is uit het laatste Bijbelboek, het boek Openbaring, en dan het 14e hoofdstuk. En dan daarvan de verzen 14 tot en met 20. Dus Openbaring en daarvan het 14e hoofdstuk. Tot zover de mededelingen. Ook in deze morgendienst is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 113. Daar willen wij het eerste, het tweede en ook het vierde vers van gaan zingen. Gij zere knechten, looft den Heer, looft zijn naam en verbreidt zijn eer. En ook het tweede en het vierde vers van deze psalm. Wij zingen Psalm 1 en daarvan ook het allereerste vers. Welzalig hij die in der bozen raad niet wandelt, nog op het pad van de zondaar staat, maar 's Heeren wet blijmoedig dag en nacht herdenkt, bepeinst en ijverig betracht. We zingen deze psalm zo meteen nadat we geluisterd hebben naar Gods heilige wet. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden, al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God en dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en ook de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan. Ge zult niet echt breken. Ge zult niet stelen. Ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En ge zult niet begeren uw naasten huis. Ge zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. Bijbel open vanmorgen bij het laatste Bijbelboek Openbaring, hoofdstuk 14. En we lezen vanaf het 14e vers tot en met het einde. Dus Openbaring 14 vanaf het 14e vers. Er staat boven de graan en de wijnoogst. En ik zag en zie een witte wolk. En op de wolk was één gezeten, des mensen zoon gelijk. Hebbende op zijn hoofd een gouden kroon en in zijn hand een scherpe sikkel. En een andere engel kwam uit de tempel, roepende met een grote stem tot degene die op de wolk zat. Zend uw sikkel en maai, want de ure om te maaien is nu gekomen. Dewijl omdat de oogst van de aarde rijp geworden is. En die op de wolk zat, zond zijn sikkel op de aarde. En de aarde werd gemaaid. En een andere engel kwam uit de tempel die in de hemel is, hebbende ook zelf een scherpe sikkel. En een andere engel kwam uit het altaar, uit van het altaar, die macht had over het vuur. En hij riep met een groot geroep tot degene die de scherpe sikkel had, zeggend: zend uw scherpe sikkel en snijd af de druiftakken van de wijngaard van de aarde, want de druiven zijn rijp. En de engel zond zijn sikkel op de aarde en sneed de druiven af van de wijngaard van de aarde en wierp ze in de grote wijnpersbak van de toren van God. En de wijnpersbak werd buiten de stad getreden en er is bloed uit de wijnpersbak gekomen tot aan de tomen van de paarden 1600 stadien ver. Tot zover Openbaring 14. Wij willen samen in ons gebed tot de Heere naderen, gemeente. En we willen dankzegging doen voor het feit dat zuster Dupré na lange tijd vanmorgen voor het eerst weer bij ons in de kerk kan zijn. Wij willen dankzegging doen voor het feit dat de kleine Rosanne Bosma weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis van Nijmegen. De hersteloperatie mocht goed slagen. Dus dat is reden tot dankzegging. En we zijn ook dankbaar dat onze jongeren een paar goede dagen bij elkaar mochten zijn in Hattem en dat ze ook gezond en wel weer in ons midden zijn teruggekeerd. In onze voorbeden willen we denken aan broeder Klumpenaar van de Munnikenweg. Hij moet deze week naar het Antonius ziekenhuis in Nieuwegein voor een behandeling. En we willen ook voorbeden doen voor broeder Van Toor van de Hermelijnlaan, omdat zijn gezondheid de laatste weken sterk verzwakt. We willen samen het aangezicht van de Heere zoeken met dankzegging en ook met gebed. Trouwe Heere in de hemel, we zijn vanmorgen weer bij elkaar, als gemeente, als mensen die toch ook in alles van elkaar verschillen dikwijls. Jonge mensen, oudere mensen, maar ook wat betreft de dingen die in ons leven aan de orde zijn, kan er zoveel verschil zijn onder ons. De een heeft heel veel moeite en heel veel strijd en kent zoveel vragen. En de ander die is dankbaar en ziet de zegeningen en wil ook daar graag van spreken tegenover u en tegenover de mens. We zijn verschillende mensen, Heer, en ook in geestelijk opzicht. En u weet wat er in ons hart omgaat. En dan zal het voor de een zijn een verlangen naar u. En misschien voor een ander dat het dienen van u nog zo ver van hem of haar afstaat. Heren, we zijn als gemeente bij elkaar, maar wel als verschillende mensen. En we zullen vanmorgen samen dat ene woord ontvangen. En nu bidden wij van u, of u met uw Heilige Geest, dat grote kapitaal van uw woord, wilt uitbetalen in pasmunt. Dat we het allemaal persoonlijk ook mogen horen, wat u tot ons in onze situatie te zeggen heeft. En dat het woord ons bemoedigen mag en vertroosten mag en versterking mag geven. Of als we dat nodig hebben, dat het woord van u ons vernieuwt. Of misschien wel voor het allereerst stilzet. En ons leven tot ommekeer brengt. Uw Heilige Geest, Heere, hebben wij nodig. En daarom komen we eerst samen bidden. Of u die geest in ruime mate ook vanmorgen in het midden van ons wilt geven. Aan ons die te horen hebben. Maar ook aan hem die te spreken heeft. Want ook uw dienstknecht kan niet vanuit zichzelf de gemeente onderwijzen. Als het van hemzelf moet komen, zijn het menselijke woorden. Maar als u het geeft, Heere, zal uw eigen stem door de woorden heen door ons allen gehoord worden. Wij belijden zo vanmorgen onze afhankelijkheid van u, Heer, in alle opzichten, maar in het bijzonder als het gaat om de werkingen van uw Heilige Geest. Samen willen we uw naam ootmoedig dankzeggen voor al uw zegeningen, voor al uw weldaden. We hebben in de afgelopen week ook weer veel uit uw hand mogen ontvangen. Ook dikwijls in de gewone gang van het leven, maar behoed ons ervoor, Heere, dat we de gewone dingen van het leven niet meer als zegeningen zouden beschouwen. We mogen samen uw grote naam dankzeggen ook voor bijzondere zegen, Heere. Onze zuster Dupré, die vanmorgen dan weer na zo lange tijd in de kerk mag zijn. En we zijn dankbaar dat u haar in de afgelopen tijd ook bijzonder ondersteund heeft. De operaties die ze heeft ondergaan. Dat u die tot zegen hebt doen zijn voor haar lichaam. En nu is het haar verlangen ook om uw naam ervoor te erkennen in het midden van ons, Heere. En we dragen onze zuster ook van harte aan u op. En ook haar man. Gedenk ook hem. Wees er zo samen nabij. We willen samen uw grote naam dankzeggen, Heere. Dat de kleine Rosanne Bosma gisteren weer thuis mocht komen uit het Radboud ziekenhuis in Nijmegen. Van de week heeft die hersteloperatie plaatsgevonden. En de dankbaarheid in het hart van de ouders, in het hart van de familieleden en in het hart van ons allen is groot, Heere, dat het allemaal goed is. Wij willen u daarvoor erkennen en willen samen ook dit kleine meisje verder aan u opdragen, Heere. Wilt u ook alles in de komende tijd aan haar geven, wat ze nodig heeft. Heere, we zijn ook dankbaar dat onze jonge mensen in de afgelopen dagen een paar goede dagen hebben mogen hebben samen in Hattem. En dat ze zich mochten ontspannen en dat ze ook hele opbouwende gesprekken met elkaar hebben gehad. Dat ze ook onderwerpen met elkaar hebben mogen bespreken die van belang zijn. En we zijn ook dankbaar, Heere, dat u uw zegenende handen erboven gehouden heeft, zodat ze allen bewaard en behouden weer thuis mochten komen. Wij willen u ervoor erkennen, Heere, en ook onze jonge mensen nogmaals van harte aan u opdragen. Onze jonge mensen, gaat u ze met uw heillicht voor. En trek onze jonge mensen achter u aan, Heere. Dat ze u als de goede herder, als schapen mogen volgen. Want dat is toch de beste weg. Heere, wij willen vanmorgen ook onze zorgen en onze moeite aan u bekendmaken. Onze broeder Klumpenaar, die naar het ziekenhuis zal moeten, opnieuw voor een behandeling. Onze broeder die de afgelopen jaren al dikwijls behandeld moest worden en nu opnieuw. Wilt u met hem meegaan en de behandeling tot zegen doen zijn? Gedenk onze broeder en ook onze zusters en ook al de familieleden die met hun meeleven. We bidden samen ook voor broeder Van Toor. onze hoogbejaarde broeder op hoge leeftijd gekomen. Tot voor kort kon hij nog met ons naar de kerk, hier in de kerk zijn, maar dat is op dit moment niet meer mogelijk. Heere, wilt u onze broeder bij het dalen van de avond veel zicht geven op het licht der wereld, dat onze duisternis verdrijft en dat ons zicht geeft op de eeuwige toekomst, de Heere Jezus Christus. Gedenk onze broeder, Heere, en gedenk ook zijn familie die om hem heen staat, dragen hem en hen van harte aan u op. We bidden voor allen in het midden van ons, Heere, die zorgen en moeite hebben, die verdriet kennen, die strijd hebben. Heere, u weet waar we mee kunnen kampen in ons leven. Maar als u ons ondersteunt, dan kunnen we verder. En daar bidden we samen om, Heere, wees ons nabij. En zo komen we samen voor uw aangezicht. U dankend en u biddend, onze afhankelijkheid van u belevend en beleidend. En het alles vragend alleen op grond van het volbrachte werk van hem die gekomen is en die straks ook weer komen zal. De Heere Jezus Christus, om zijnentwil uit genade. Amen. We willen samen uit Psalm 37 het derde, het negende en het negentiende vers zingen, gemeente. Psalm 37, 3, 9, 19. Het uitgangspunt is Openbaring 14 en dan het 14e vers. Dat lees ik u nog eens voor. En ik zag en zie een witte wolk. En op de wolk was één gezeten, des mensen zoon gelijk, hebbende op zijn hoofd een gouden kroon en in zijn hand een scherpe sikkel. En na het amen van de preek willen we samen uit Psalm 73 zingen, het 14e vers. Wie ver van u de weelde zoekt, die vergaat hier lang en wordt vervloekt. Maar het is mij goed en mijn zalig slot, nabij te wezen bij mijn God. Gemeente, vlak nadat de Heere Jezus naar de hemel is gevaren, stonden er twee mannen in witte kleding bij de discipelen en die zeiden het volgende. Deze Jezus die van u is opgenomen in de hemel, die zal alzo wederkeren, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Dus de hemelvaart van de Heere Jezus zou het laatste niet zijn. De Heere Jezus zal terugkomen. Hij zal weer uit de hemel naar de aarde terug gaan komen. En dan zal hij komen op de wolken zoals hij ook met een wolk is opgevaren naar de hemel. Want dat was immers de boodschap van die engelen. Alzo, op dezelfde manier als dat hij heen voer, zal hij straks ook weer terugkomen. Jezus komt terug. De ten hemel gevaren koning komt weer op de aarde. En hoe zal dat dan wezen? Zal hij dan komen als redder of komt hij dan als rechter? De kerk beleidt in de apostolische geloofsbelijdenis die we elke zondagmiddag met elkaar in ons hart opzeggen. Hij zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. Nou, dan kun je de vraag meteen al beantwoorden. Hij komt terug als rechter. Niet dus als redder om de wereld te behouden, maar hij komt als rechter van levenden en van de doden. De rechter is in aantocht. Kijk, en dat is nou ook iets wat we in Openbaring 14 lezen. Johannes op Patmos ziet in een visioen de hemelse Heere Jezus. En hij ziet dat de Heere Jezus op een wolk zit, op een witte wolk zit. En dat hij een gouden kroon op zijn hoofd heeft. Maar hij ziet ook dat hij iets in zijn handen heeft. En wat heeft hij in zijn handen? Er staat een scherpe sikkel. Wat is een sikkel? De ouderen die zullen dat natuurlijk wel weten. Maar ja, onze jongeren die zullen misschien zeggen, wat is nou een sikkel? Hè? Nou, dat is een krom mes. Een krom mes met een handvat eraan. En het werd altijd gebruikt voor de oogst. Om de tarwe te oogsten en om de andere graansoorten te oogsten. Dan werden die halmen zo vastgepakt en dan werd met die sikkel werden die halmen zo afgesneden. Dat is nou een sikkel. De Heer Jezus heeft dus ook een sikkel in zijn hand. En wat betekent dat nou? Dat betekent dat hij zal gaan oogsten. Als hij terugkomt, zal hij gaan oogsten. Wie zal hij oogsten? Hij zal alle mensen oogsten. Maar er is wel verschil. Want er is een graanoogst en er is een druivenoogst. Er is een graanoogst, dat wil zeggen, al de mensen die de Heer Jezus hebben liefgehad, die hem hebben gediend, die hun afhankelijkheid van hem hebben beleefd, die worden door hem geoogst en die worden door hem gebracht in zijn eeuwige schuur. die worden door hem behouden. Voor altijd behouden. Maar de mensen die de Heere Jezus ongehoorzaam zijn gebleven, die hun hart voor hem hebben verhard, ze zullen ook geoogst worden, maar er staat hier heel nadrukkelijk, maar wel in de wijnpersbak. En dat is een verschrikkelijke werkelijkheid. Dus wij worden hier in Openbaring 14 gemeente erbij bepaald dat Jezus, de ten hemel gevaren koning, wederkomt. En dat hij dan wederkomt om te oordelen. En dat hij dan oogsten zal, de kerk, de kinderen van de Heere. Dat hij oogsten zal al zijn vijanden. Al degenen die goddeloos op deze aarde zijn gebleven. En dat is een heel aangrijpend, indringend gebeuren. En wij worden daar in Openbaring 14, zoals gezegd, bij bepaald. En ik heb als thema gekozen wederkomst en wereldoogst. En we worden bepaald bij de graanoogst en bij de druivenoogst. Wederkomst en wereldoogst. We worden bepaald bij de graanoogst en bij de druivenoogst. Johannes de apostel beschrijft hier in Openbaring 14, dat we overdenken vanmorgen, dat hij de hemelse Christus ziet zitten. Ik zag en zie een witte wolk. En op de wolk was één gezeten als een mensenzoon. Opmerkelijk, hè? Dat hij de Heere Jezus beschrijft als zittend op een wolk. Want laten we maar heel eerlijk zijn, dat zouden wij eigenlijk niet verwacht hebben. Waar is de ten hemel gevaren koning op dit moment? Ja, die zit aan de rechterhand van de Vader. Dus eigenlijk zouden wij verwacht hebben dat Johannes zou zien dat Jezus aan de rechterhand van de Vader op de troon zit. Maar het opmerkelijke is, hij ziet de Heere Jezus zitten op een wolk. Dat staat er met zoveel woorden, op een witte wolk zelfs nog wel. Vreemd, hè? Vreemd. Natuurlijk vraag je je dan af, wat heeft dat nou te betekenen? En heeft dat iets te betekenen? Nou, ik zal u zeggen, al de gegevens die in Openbaring staan, die zijn niet altijd even makkelijk te begrijpen, maar ze hebben wel allemaal een bijzondere betekenis. Dus dat we de Heer Jezus hier zien zitten op een witte wolk, heeft wel degelijk iets te zeggen. Een wolk. Laten wij eens bij onszelf nagaan, gemeente, wat voor gedachten dat bij ons oproept. Jezus en een wolk. Dat roept bij onze gedachten op, toch eigenlijk aan de hemelvaart, is dat niet? Afgelopen donderdag hebben we het evangelie van hemelvaart weer met elkaar overdacht. We hebben het samen gelezen uit Handelingen 1. En dan blijkt dat toch altijd weer opnieuw zo te zijn dat Jezus, een wolk nam hem weg. Of hij nou op die wolk gezeten heeft en zo naar boven is gegaan. Of dat een wolk hem nou gewoon weggenomen heeft, dat wil ik in het midden laten. Maar een wolk verbinden wij altijd met de hemelvaart van de Heere Jezus. Terecht. En wat zeiden die engelen ook alweer, die kort daarna tegen de discipelen begonnen te praten? Hij zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien opvaren. En dat betekent niks minder en niks meer dan dat de Heer Jezus straks ook weer met de wolken naar de aarde zal komen. Dus met een wolk naar de hemel, maar straks ook weer met een wolk van de hemel naar de aarde. Dus een wolk heeft wat dat betreft een heel belangrijke functie. Het is, nou noem dat nou maar, een voertuig van beneden naar boven of van boven naar beneden. Een wolk. En als Johannes dan Jezus ziet zitten hè, op een witte wolk, dan betekent dat dat Johannes erbij bepaald wordt dat Jezus de komende is. Hij is zeker degene, wat ik net al zei, die in de hemel aan de rechterhand van de Vader zit. Maar hij is ook de komende. Hij is ook degene die nu op dit moment zijn wederkomst voorbereidt. We zullen wat dat betreft daar ook steeds weer opnieuw elkaar op moeten wijzen, gemeente. Dat de Heer Jezus de grote komende heiland is. Hij komt straks met de wolken van de hemel weer terug naar deze aarde, waar wij wonen, hier, op deze aarde. Wolk. Johannes ziet hem zitten op een wolk en dat betekent, hè, hij komt weer. Hij is de komende. We moeten uitzien naar hem, we moeten hem verwachten. Maar dat betekent ook dat al dat wat natuurlijk daarna hier beschreven wordt over die oogst, dat we dat ook moeten betrekken op die wederkomst van de Heer Jezus. Hier in Openbaring 14 aan het einde wordt beschreven wat er gebeuren zal als de Heer Jezus weer op een wolk teruggekomen is op de aarde. Dus dat plaatst het hele stukje in een bepaald perspectief. We worden hier bepaald, om het zo te zeggen, bij dat wat aan het einde van alle tijden gebeuren zal. De voleinding van de dagen. Die wordt ons hier beschreven. Jezus zit op een wolk. Hij zit zelfs op een witte wolk, staat er, hè? Nou kun je zeggen, nou ja, wolken zijn over het algemeen wit. Hoewel, je hebt ook onweerswolken, je hebt ook regenwolken. En als je er van onder tegenaan kijkt, dan zijn ze behoorlijk donker. Als je nou wel eens in een vliegtuig gezeten hebt, dan weet je hoe mooi of het wolkendek is als je er van boven tegenaan kijkt. Dan is die lucht, die is strak blauw. En dikwijls het zonlicht komt daar dan doorheen. En dan kijk je naar beneden en dan zie je eigenlijk al die wolken als een soort van een grote wattendeken. En die wolken die zijn sneeuwwit. Ik weet nog dat ik, toen ik dat voor het allereerst zag, dat mijn mond bijna open viel van verbazing. Wat is dat toch een prachtig gezicht, hè? Als je boven de wolken mag zien, wit, hè? Maar, gemeente, als Jezus hier op een witte wolk zit, dan heeft dat nog weer iets meer te zeggen dan dat de wolk gewoon wit is, hè, zoals ze dat nou eenmaal van kleur zijn. Nee, wit is ook de kleur van de hemel. De kleur van het licht. De kleur van de zuiverheid. Daar kunnen we ons wel iets mee voorstellen, denk ik. Dus als Johannes Jezus hier ziet zitten op een witte wolk, dan betekent dat dat hij hier de hemelse Christus ziet zitten. De Heer Jezus in de hemel ziet zitten. Maar hij zit op een wolk. Waarom? Omdat hij bezig is te komen. Omdat hij bezig is om naar de aarde weer terug te komen. Hij zit in de hemel, maar hij is de komende Here. Dat is eigenlijk de boodschap van dit visioen. Ik denk, gemeente, dat Johannes, toen hij dat zo zag, dat hij behoorlijk onder de indruk is geweest. Hij heeft Jezus al eerder mogen zien. Als je het eerste hoofdstuk van Openbaring leest, dan kom je daar wel achter. Die prachtige beschrijving van de Heere. Ogen als vlammen vuur en dat hij wit is ook. En dan staat er ook dat hij als dood aan Jezus voeten valt. Nou, dat lees je hier niet. Maar je leest wel iets van verrukking. Iets van grote emotie in zijn hart. Ik zag en ziet, zegt hij. Ik zag hem zitten op een witte wolk. de mensenzoon gelijk. Hè? Met andere woorden, dit is degene die ik op aarde als de zoon des mensen heb gekend. Ik zie hem nu in heerlijkheid. Ik zie hem nu in volmaakte glans. Wat zal dat toch ook iets voor hem betekend hebben, weer opnieuw. En je kunt je daar iets bij voorstellen, gemeente. Moet u zich eens indenken. Dat je de Heere Jezus met je ogen zou mogen zien, zoals hij nu is. Dan denk ik dat je hart volkomen vervuld is van verbazing, van verwondering en ook van verootmoediging, ja. Dat denk ik ook, van verootmoediging, want wie zijn wij toch, hè, voor zo'n heilige Heer? Johannes beschrijft dat hij de Heere Jezus ziet, maar Johannes beschrijft ook hoe hij Jezus ziet. En dan bedoel ik niet dat hij op die wolk zit, daar hebben we het nu met elkaar over gehad, gemeente. Maar ook dat hij ziet dat Jezus een gouden kroon op zijn hoofd heeft. Een gouden kroon. Jongens en meisjes, waar doet een gouden kroon jou nou aan denken? Ah, dat is niet zo moeilijk, hè. Aan koningen, hè. Koningen, die hebben een gouden kroon, of koninginnen, die hebben een gouden kroon, tenminste, hè, zo was dat vroeger. Maar een gouden kroon laat ons weten, hier hebben wij te doen met een koning. Dus, Jezus, de hemelse Heere, is koning. Koning over hemel, over aarde, heeft hij zelf trouwens ook nog gezegd toen hij naar de aarde, van de aarde naar de hemel terugging. En mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde, nietwaar? Koning, die alles regeert. Op macroniveau, op het niveau van de hele wereld. En ook op microniveau, het niveau van ons persoonlijke leven. Niet dat wij dat altijd zien, laat staan dat wij dat dan altijd kunnen begrijpen. Want ja, laten we daar maar heel eerlijk in zijn. Dat is soms best wel een hele worsteling in je leven. Waarom gaat de Heer nou die bepaalde weg met mij? Dat kan een hele moeizame strijd in je leven zijn. Maar we mogen het toch hier weer zien. Hij is degene met die gouden kroon die boven alles staat en die ons regeert en die ons leidt. Hè? Johannes ziet hem zo. Dus daarom is dat zo. Dat hij koning is over de hemelgemeente en over de aarde. Laten we daar vanmorgen ook over zeggen tegen elkaar. Dat natuurlijk alles ermee te maken heeft dat hij eens knecht geweest is. Hè? Of om het anders te zeggen, dat hij nu die gouden kroon heeft. Hè? Dat hij nu in de hemel is met die gouden kroon op zijn hoofd. Is omdat hij eens op aarde een doornenkroon heeft gedragen. Zijn lijden en zijn sterf zijn de weg geweest naar de overwinning. En omdat hij opgestaan is en naar de hemel gevaren is, daarom zit hij nu in de hemel met een gouden kroon. Het spreekt alles van zijn overwinning, van zijn volbrachte heilswerk op de aarde. Een gouden kroon. Wat heeft een koning als het goed is in zijn handen? En dan moet je natuurlijk denken aan koningen vroeger, hè? Nou, koningen hadden vroeger altijd een soort van een staf in hun handen. Een scepter. Lees je ook nog wel eens in de psalmen. Een scepter. En een scepter is eigenlijk een staf. En die staf die symboliseert de macht en de majesteit. Je verwacht dat als de Heer Jezus dan een gouden kroon op zijn hoofd heeft, dat hij dan ook zo'n scepter in zijn handen zal hebben. Maar wat blijkt, wat lezen we hier? Hij heeft in zijn hand een scherpe sikkel. Een scherpe sikkel. Nou heb ik net al proberen uit te leggen wat een sikkel is. Hè. Nogmaals, hè, het is een gereedschap, een stuk gereedschap dat gebruikt wordt om de oogst binnen te halen. Een oogstmes, krom met een handvat. Maar wat is dat toch eigenlijk heel wonderlijk, gemeente, hè? Dat die zo'n instrument heeft, hè? Een oogstinstrument. Hè? De tijd van het Oude Testament gingen de mensen het land op om de oogst binnen te halen en het was een geweldige tijd voor de mensen. Natuurlijk hadden ze naar uitgezien. De oogst. Het eerste stukje van de oogst werd geofferd aan de Heere in de tempel als dankoffer. En dan ging men feest vieren en dan ging men ook de opbrengst gebruiken voor zichzelf en ook voor de andere medevolksgenoten. Het was een geweldig feest, de oogsttijd. De hemelse Christus heeft een sikkel in zijn hand. Dat betekent, hij zal ook gaan oogsten. Hij zal ook naar het land gaan en de halmen vastpakken en ze afsnijden. Maar wat wordt hier nou precies bedoeld, gemeente? Hier wordt bedoeld dat de Heere Jezus Christus, de hemelse koning en ook zaligmaker, dat hij al zijn kinderen, allen die de Heere hebben lief gehad, straks zal gaan oogsten, zal gaan binnenhalen. Dat hij ze van de aarde zal gaan afhalen, om zo te zeggen. En dat hij ze in zijn hemelse voorraad schuren een plek zal geven. Daar bergt hij ze op. Daar zijn ze dan voor altijd van hem en dan zijn ze veilig. Tarwe. Je zou het zo kunnen zeggen. De tarwe wordt straks afgesneden en wordt binnengehaald. Dat is wat hier het beeld is. De graanoogst, de tarweoogst. Allen die de Heere Jezus lief hebben gehad in hun leven, ze zullen straks ook door hem worden geoogst. En dat is een vreugdevol iets. Hè, net zoals in die tijd het een vreugde was om de oogst binnen te halen, zo zal de dag waarop het gebeurt dat Jezus zijn graanoogst binnenhaalt ook een geweldige dag zijn in het leven van Gods kerk. Dan zullen ze al de moeite te boven zijn. Zullen ze al de strijd achter zich laten. Dan zullen al de verleidingen tot het verleden behoren. Dan zullen ze er bovenuit zijn. Dan zullen ze eeuwig er bovenuit zijn. Wat zal dat een dag toch zijn als Jezus de graanoogst gaat binnenhalen? Wanneer zal die dag aanbreken? Nou ja, als je weer terugkijkt naar dat 14e vers, dan zeg je, het staat alles in het kader van zijn komst. Dus als hij terugkomt, bij zijn wederkomst, op die dag zal hij al zijn tarwe gaan binnenhalen. En wanneer zal die dag nou wezen? Weet u, gemeente, dat is een vraag die hier in dit gedeelte op een manier wordt beantwoord die wel een antwoord geeft, maar misschien niet het antwoord geeft dat wij graag zouden willen. Wat ik eigenlijk bedoel te zeggen is dit. Je leest hier in Openbaring 14 dat er op een gegeven moment een engel komt uit de tempel, dat is de hemeltempel, dat is waar God woont. En die geeft opdracht, zend uw sikkel en maai, want het uur om te maaien is gekomen en de oogst is op aarde rijp geworden. Dus er komt vanuit de woonplaats van God, komt er de opdracht om het te gaan doen. Wat betekent dat? Dat betekent dat God de Vader het tijdstip bepaalt waarop de oogst wordt binnengehaald. Het zal niet eerder en ook niet later gebeuren dan waarop hij dat heeft bepaald. Hij gaat daarover. En dan kunnen wij inderdaad, ik geef het toe, gemeente, en u zult het ook vanmorgen toegeven, dan kunnen wij wel eens zeggen, nou, soms het mocht wel eens zo ver wezen. Als je ziet wat er op deze wereld allemaal gebeurt aan moeite, aan zorg, aan strijd en ook aan vreselijk demonische dingen, dan heb je soms wel eens iets van het mag wel zo ver wezen. Dat is trouwens iets wat in de psalmen ook al naar voren komt. Ik denk aan psalm 74, hè? Een psalm die we niet zo heel erg vaak zingen, maar op psalm 74 staat op een gegeven moment: reis op, o God, reis op. En toon uw gezag. En betwist uw zaak. En wees onze pleitbeslechter. Het is meer dan tijd. Dus dat zie je bij de psalmen al, dat er een stuk verlangen is naar de volmaakte komst van de Here. En ook in psalm 71... In psalm 70 moet ik zeggen, in psalm 70 kom je dat tegen. Hè? Uw komst is het die ons heil volmaakt. Er kan in het leven wel eens zo'n verlangen zijn, het mocht wel zo ver wezen, Heren. Er kunnen ook andere tijden zijn dat je er ver bij langs leeft en dat er dingen niet voor je leven, natuurlijk. Hè? Maar de tijd waarop Jezus terugkomt is bepaald door God de Vader en ik las ergens, en vond ik een prachtige uitdrukking. Hij zal geen uur te vroeg en hij zal ook geen uur te laat komen. Daar kunnen we de Here in vertrouwen. De oogst is aanstaande. Wie worden geoogst? Alle tarwearen. Alle tarwearen, dat zijn al de mensen die door woord en door geest zichzelf hebben leren kennen als zondaar voor God. En die de Heere Jezus Christus hebben nodig gekregen en lief gekregen als hun zaligmaker en als hun koning. Tarven. Die mensen hebben het niet makkelijk gehad op de aarde. Want er was heel veel strijd in hun leven tegen het onkruid. Het onkruid om hen heen. En dat probeerde om hen als tarwe te verstikken. Er kwam steeds weer verleiding en bestrijding op hen af. Maar de tarwe had ook zoveel last van het onkruid van binnenuit. En dat was misschien nog wel de grootste strijd in hun leven. Dat ze steeds weer opnieuw het moesten zeggen. Ach, wie ben ik toch, Heere? Ik kan het niet volhouden. Ik ben van uw genade en uw vernieuwende geest afhankelijk. Er was strijd in hun leven tegen onkruid van buiten, onkruid van binnen. Die tarwe heeft het niet makkelijk gehad op de wereld. Er zijn momenten geweest waarop ze dachten, we worden overwoekerd en het onkruid zal het winnen, van buiten of van binnen, maar ik zal nooit de volle oogst gaan meemaken, dat is voor mij onmogelijk. Er zijn die momenten geweest waarop ze twijfelden aan hun eeuwig heil. Maar gemeente, wat lees je hier dan in deze tekst? De oogst hangt niet af van de tarwearen en wat zij allemaal wel of niet beleven of hebben. Maar de oogst hangt af van de koning die komt. Die zijn scherpe sikkel zal slaan in de halmen van hun leven. Niet om hen te verderven, maar om ze af te maaien. En ik zei het u al, om ze samen te binden en om ze weg te bergen in zijn eeuwige voorraadschuren. Het beeld van zijn eeuwige zalige heerlijkheid in de hemel of op de nieuwe aarde. Mijn lieve broeder, mijn lieve zuster, misschien dat u vanmorgen wel uzelf herkent in het beeld van degene die door het onkruid wordt bestreden. Dat u vanmorgen bij uzelf zegt, ach, je moest eens weten, er is zoveel onkruid in mijn tuin. Maar het hangt niet van het onkruid af. Neem je toevlucht met het onkruid tot de Heere Jezus Christus. Hij zal ons genadig zijn. En tot onze eeuwige verwondering zal Hij ons straks op zijn dag gaan maaien. En mogen we eeuwig ingaan in de tarwe schuren die hij heeft gebouwd en hij heeft verdiend. En dat is het machtige evangelie dat uit dit gedeelte ook naar voren komt. En daarom zal het ook een vreugdevolle dag zijn. Een vreugdevolle dag voor ieder die de Heere Jezus kent. Ieder die hem volgt, ook al is het, zoals ik al zei, met veel strijd omgeven. Maar die hem mag volgen, die zal straks ook uiteindelijk die vreugdevolle dag gaan beleven. Een eeuwige vreugde zal dan op hun hoofden zijn. Een eeuwige blijdschap op hun hoofden wezen. Staat in de schriften, wat een machtige toekomst gaat de kerk van de Heere Jezus Christus tegemoet. Hoor je daar al bij? Bij die kerk. Ben je al tarwe geworden? Dat is eigenlijk de grote vraag die in dit gedeelte ook naar ons toe komt. En al is het stamelend en al is het schuchter, al is het strijdend dat je vanmorgen zegt, ach. Maar als je oog op deze Christus is gevestigd, zal de zaligheid je niet ontgaan. Want hij staat er borg, hij staat er garant voor. Houd in alles uw oog op hem gericht. Graanoogst, machtig. Maar wat zal er nou gebeuren met al die mensen die de Heere Jezus niet hebben liefgehad? Wat zal er nou mee gebeuren met al die vijanden van de kerk? En wat zal er nou gebeuren met al die mensen die ongehoorzaam zijn gebleven? En wat zal er nou gebeuren met al die mensen die de evangelie gehoord hebben en gezegd, nou, voor mij hoeft het allemaal niet. Johannes krijgt een dubbele oogst te zien, gemeente. En de dubbele oogst die wordt als volgt verwoord, hè. Hij krijgt te zien dat er ook een druivenoogst wordt binnengehaald. En druiven zijn hier het beeld van de onrechtvaardigen en de goddelozen. En die druiven die worden ook allemaal afgesneden met dat mes, hè? Maar die druiven die worden niet opgeslagen om er wijn van te maken. Maar die druiven die gaan allemaal in de wijnpersbak van de toren van God, staat er. En dan worden ze geplet, dan worden ze helemaal vertreden. Zie je het eigenlijk voor je. In het Oude Testament, in het Oude Oosten was het zo dat er wijn werd gemaakt doordat men in een wijnpersbak ging lopen. Men ging het met de voeten doen, dus zo stapte men in die grote bak en zo werden die druiven allemaal geplet. En dan kwam er wijn uit, er waren van die kraantjes onderaan en zo liep de wijn eruit. Zo zal het ook gaan met alle onrechtvaardigen en goddelozen. Als druiven zullen ze worden geplet. En er staat hier iets verschrikkelijks, iets huiveringswekkends. Uit die wijnpersbak van de toren van God loopt het bloed. En het bloed wordt een rivier. En de rivier die wordt zelfs zo hoog dat de paarden die de wagens trekken, dat die dwars door het bloed heen moeten, omdat het bloed tot aan de tomen staat. Hè? Dus waar het bit vast zit, hè? Aan het paard om zo te zeggen, daartoe staat, tot dat punt staat het bloed. Dus meer dan een meter hoog. En dat 1600 stadien ver. Ik zal dit niet allemaal precies u uit de doeken doen, maar gaat u er maar van uit. Dat betekent op de hele wereld. Overal. Dus niet alleen maar hier, niet alleen maar daar, maar over de hele wereld. Dus ook de druivenoogst zal over de hele wereld plaatsvinden. Geen mens, geen onrechtvaardig mens, geen goddeloos mens zal het oordeel van God straks ontgaan. En wat is dat toch huiveringwekkend. En toen ik van de week dit gedeelte zo overdacht, toen was ik er even toch een beetje van ondersteboven. Toen dacht ik, ja, dat moet ik nou zondag tegen de mensen zeggen. Maar wat is dit toch huiveringwekkend. De dag van de wederkomst heeft ook een andere kant. Het heeft ook een andere kant. Het zal een vreselijke dag zijn voor al de goddelozen. Het zal het begin zijn van hun eeuwige ondergang. En dan moet je een streep zetten onder eeuwig, hoor. Er komt geen nieuwe kans, hoor. Nee. Als een druif getreden is, dan is die kapot en dan is het voor altijd gebeurd. En daarom, wanneer we nog nooit onze knieën gebogen hebben voor de zaligmaker, de Heere Jezus, laten we dat toch mogen doen. En ik, met alle klem zeg ik tegen u en ik zeg het ook tegen jou, hè, deze Heere Jezus is de enige die ons redt van deze verschrikkelijke dingen. We mogen genade zoeken en genade nog vinden. Hè. Buig je knieën, neem je toevlucht tot hem, nu het nog kan. En als we de Heere mogen liefhebben, laten we bewogen zijn met mensen die zo'n toekomst tegemoet hebben. En laten we inderdaad ook niet met hen meegaan doen. Als je weet naar welke toekomst mensen op weg zijn, dan kun je toch ook niet met hen meegaan doen. Dan kun je op zaterdagavond toch ook niet zitten tussen al die mensen die naar deze toekomst op weg zijn. Ja? En zo hebben we hier in Openbaring 14 een aangrijpend beeld gekregen, gemeente. Van de hemelse Heere Jezus. Een gouden kroon, ja. En een scherpe sikkel. En die sikkel gebruikt hij. Om het graan te oogsten. En dat mag een troost voor ons zijn. Dat mag een bemoediging voor ons zijn. Als deze Heere Jezus onze zaligmaker is geworden. En we het alles van hem verwachten. Maar er is ook een druivenoogst. En de druiven worden bewaard voor het druivenpersbak. Waaruit het bloed vloeit en ik heb er weinig behoefte aan om daar nog dieper op in te gaan en nog breder over te spreken. Maar het zal duidelijk zijn, huiveringwekkend, de toekomst voor alle onrechtvaardigen. Christus is koning, die de zaligheid van de zijn op het oog heeft. Zoek de Heere en leef. Amen. Laat ons samen danken en bidden. Ook vanmorgen mochten we uw woord ontvangen, Heren. En we zijn inderdaad verschillende mensen. Mensen van verschillende achtergrond. In verschillende situaties. En toch, we hebben dat ene woord van u ontvangen. En Heren, wilt u dat woord toepassen aan onze zielen. Dat we er troost uit mogen putten. Ziende op de graanoogst. Of dat we er tot stilstand doorkomen. Dat we ons realiseren dat we toch een vreselijke toekomst tegemoet gaan als we u niet kennen en niet dienen. De druivenoogst. Heren, wilt u met uw zegen ook de verkondiging van uw woord blijvend achtervolgen. We bidden ook of u deze middag ons als gemeente weer samen wilt brengen. Wilt u dominee Klomp dan ook alles geven wat hij nodig heeft om ons als gemeente voor te gaan. We zijn dankbaar, Heren, dat u hem in zijn hart gegeven heeft dat hij nog een poos ook aan ons als gemeente verbonden mag blijven. Maar we dragen ook de gemeente van Ouderkerk aan u op. Die vandaag opnieuw moest horen dat er geen herder en leraar overkomt. Wilt u ook die gemeente leiden en ook op uw tijd verblijden, Heren, in dit opzicht, dat de vacature toch ook mag worden vervuld. Heren, aan het einde van deze dienst spreken we onze dank uit jegens u voor alle ondersteuning ons geboden. En we blijven ook belijden, Heren, dat we van uw genade afhankelijk zijn, omdat we bij al de dingen, zelfs de heiligste verrichtingen, nooit helemaal beantwoorden aan het doel dat u met ons heeft. Zie ons aan en blijf ons aanzien in uw genade, in Christus Jezus uw Zoon. Amen. Psalm 68 vers 1 en 2 laat de twee kanten die in Openbaring 14 naar voren komen ook duidelijk uitkomen. Aan de ene kant, hè, dat gij zult hen daar ge in glans verschijnt, als rook en damp die ras verdwijnt, verdrijven en doen dolen. Maar aan de andere kant ook het vrome volk in u verheugt, zal huppelen van zielenvreugd, daar zij hun wens verkrijgen. Thank you. Ga in vrede met u dragen de zegen des Heren die ik op zijn naam, in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.